Van harte welkom. We hopen dat u door het luisteren naar deze dienst wordt aangeraakt en bemoedigd. Of u nu thuis bent of onderweg, in een ziekenhuis of op vakantie. We wensen u een goede dienst toe.
We lezen en overdenken vanmorgen Psalm 104. Psalm die gaat over Gods glorie in de schepping. Psalm 104, loof de Heere mijn ziel, Heere mijn God, u bent zeer groot. U bent met majesteit en glorie bekleed. Hij hult zich in het licht als in een mantel, hij spant de hemel uit als een tentkleed. Hij maakt de zoldering van zijn hemelzalen op de wateren, maakt van de wolken zijn wagen, wandelt op de vleugels van de wind. Hij maakt zijn engelen tot hulpvaardige geesten, zijn dienaren tot vlammend vuur. Hij heeft de aarde gegrondvest op zijn fundamenten, die zal voor eeuwig en altijd niet wankelen. U had hem met de watervloed als met een gewaad bedekt, het water stond tot boven de bergen. Door uw bestraffing vluchtten ze, ze haasten zich weg voor het geluid van uw donder. De bergen rezen op, de dalen daalden neer op de plaats die u ervoor bestemd had. U hebt een grens gesteld die ze niet zullen overgaan, ze zullen de aarde nooit meer bedekken. Hij wijst de bronnen hun loop naar de dalen, zodat ze tussen de bergen doorstromen. Ze geven alle dieren van het veld te drinken, de wilde ezels lessen er hun dorst. Daarbij wonen de vogels in de lucht, hun stem klinkt tussen de takken. Hij bevochtigt de bergen vanuit zijn hemelzalen. De aarde wordt verzadigd door de vrucht van uw werken. Hij doet het gras groeien voor de dieren, het gewas ten dienste van de mens. Hij brengt voedsel uit de aarde voort, wijn die het hart van de sterveling verblijdt, olie die zijn gezicht doet glanzen en brood dat het hart van de sterveling versterkt. De bomen van de Heere worden verzadigd, de cedes van de Libanon die hij geplant heeft, daar nestelen de vogeltjes. De cipressen zijn het huis voor de ooievaar. De hoge bergen zijn voor de steenbokken, de rotsen zijn een toevluchtsoord voor de klipdassen. Hij heeft de maan gemaakt voor de vaste tijden, de zon weet wanneer hij ondergaat. U brengt de duisternis teweeg en het wordt nacht. Daarin gaan alle dieren in het woud naar buiten. De jonge leeuwen brullen om een prooi en verlangen van God hun voedsel. Wanneer de zon opgaat, trekken ze zich terug en leggen zich neer in hun holen. De mens gaat dan op weg naar zijn werk, naar zijn dienstwerk tot de avond toe. Hoe groot zijn uw werken, Heere? U hebt alles met wijsheid gemaakt. De aarde is vol van uw rijkdommen. Daar ligt de zee, groot en wijd uitgestrekt. Daar leeft krioelend gedierte, niet te tellen, kleine dieren en grote. Daar varen de schepen, daar gaat de Leviathan die u gevormd hebt, om hem erin te laten spelen. Zij allen wachten op u, dat u hun voedsel geeft op zijn tijd. Geeft u het hen, ze verzamelen het. Doet u uw hand open, ze worden met het goede verzadigd. Verbergt u uw aangezicht, ze worden door schrik overmand. Neemt u hun adem weg, ze geven de geest en keren terug tot hun stof. Zendt u uw geest uit, dan worden ze geschapen en vernieuwt u het gelaat van de aardbodem. De heerlijkheid van de Heere zij voor eeuwig. Laat de Heere zich verblijden in zijn werken. Aanschouwt hij de aarde, dan beeft hij. Raakt hij de bergen aan, dan roken zij. Ik zal voor de Heere zingen in mijn leven. Ik zal voor mijn God psalmen zingen, mijn leven lang. Mijn overdenking van hem zal aangenaam zijn. Ik zal mij in de Heere verblijden. De zondaars zullen van de aarde verdwijnen. De goddelozen zullen er niet meer zijn. Loof de Heere, mijn ziel. Halleluja. Gemeente van Christus, Psalm 104, staat dus centraal in de prediking. Nou, ik kan die hele psalm niet behandelen natuurlijk, maar ik heb ervoor gekozen om niet één tekst daaruit te kiezen, maar toch globaal eens even met u die psalm door te wandelen. Ja, het is mooi weer en dan gaan we allemaal zo'n beetje denken aan de vakantie. Hè. Het is dat de scholen, de basisschool zo laat is dit jaar, net als vorig jaar. Maar anders dan waren er al verschillende van u misschien op vakantie geweest. En dat woord vakantie, dat is ook belangrijker, denk ik, in die maanden juli en augustus. En de middelbare scholieren die examen die hebben gedaan, ja, die hebben natuurlijk geluk, want die genieten al heel lang vakantie. Of ze werken zich een slag in de ronde tijdens een vakantiebaantje voor het absolute minimum. En mijn kinderen die mopperden daar verschrikkelijk over, maar ik heb me daar nooit een zier van aangetrokken, want ik moest dat vroeger zelf ook doen. En aardbeien plukken en weet ik het allemaal. En je verdiende geen cent, maar je wilde toch maar bezig zijn, want je wilde zelf op vakantie. Maar mijn ouders waren zo wijs dat ze zeiden, ja, maar dat betalen we niet, dus daar werk je maar voor. Zo gaat dat. En Marken wordt uiteraard opnieuw overspoeld door toeristen. Hopelijk verdienen we ook wat aan ze en komen ze niet alleen maar kijken. Ja, dat is wel een groot probleem in onze tijd, denk ik. Hè? Van de Hollanders wordt er altijd gezegd, hè, in het buitenland kijken, kijken en niet kopen. Nou, ik denk dat het van heel veel toeristen die op Marken lopen toch ook geldt. Ja, iedereen wil graag een graantje meepikken van de welvaart van de ander. Zo gaat het nu eenmaal, ook in de toeristenbranche. En vaders en moeders die allebei werken, die wringen zich in deze weken in van allerlei bochten. Of ze doen een dringend beroep opnieuw op de opa's en oma's, bappes en besties, zeggen ze op Marken. Om toch alsjeblieft de kleine kinderen zoet te houden. En diezelfde opa's en oma's die denken misschien wel, ik wou dat de school maar weer begon. En overal hoor je dus het woord vakantie in deze weken in positieve of in negatieve zin. En velen trekken er een paar weken op uit. En anderen kiezen er al of niet noodgedwongen voor om thuis te blijven, omdat het geld op is of omdat ze ziek zijn of te oud zijn om nog met vakantie te kunnen gaan. In ieder geval, het lijkt er zo'n beetje op en zeker zo na zo'n finale van vanavond dat Nederland toch steeds meer in de ban komt van vakantie. Zolang de schooldeuren dichtgaan, duurt deze ban, zou ik zeggen. Even rustig aan, relax. Maar ja, soms levert dat ook wel weer spanningen op, hè? Want dan plotseling iedere dag je man, je vrouw, je kinderen om je heen hebben. Ja, dat is soms ook irritant. Al mopper je ook de rest van het jaar dat je elkaar veel te weinig ziet en te weinig tijd voor elkaar hebt. Herkent u dat? Een mens zit soms raar in elkaar. En toch denk ik dat het goed is om in deze week, en als u in de gelegenheid bent, er eens even op uit te trekken, dat verzette gedachte, dat doorbreekt de dagelijkse sleur, even te proberen te genieten van het mooie, van het goede dat ons gegeven is in Gods schepping. Want er is nog zoveel moois te zien op aarde, ondanks alle ellende die er ook is. De zee, de bergen en de bossen, de dieren, andere volken en culturen. En gemeente, u begrijpt natuurlijk wel dat ik dit allemaal niet zomaar zeg als een praatje. Maar ik zeg dit naar aanleiding van de psalm die we gelezen hebben in deze dienst. Psalm 104. We noemen deze psalm een van de natuurpsalmen uit de Bijbel. En in deze psalm wordt uitbundig bezongen over de wereld waarin nog zoveel moois te ontdekken valt. Maar nu moeten wij niet denken dat deze psalm alleen maar een soort lyrische beschrijving van de natuur geeft, zoals je dat soms in verhalen of in dichtbundels aantreft. Nee, zo niet. De psalm biedt ons geen natuurverheerlijking. We noemen deze psalm wel een natuurpsalm, maar eigenlijk is dat toch niet zo'n goede benaming. Want wie deze psalm leest en het goed tot zich door laat dringen, die ontdekt dat deze psalm geen loflied op de natuur is, maar een loflied op de schepper van dit alles. Een loflied op God. Wat er allemaal op deze aarde leeft, planten, dieren, mensen, in Psalm 104, staat het allemaal in het licht van God. Daar begint die psalm ook mee, hè? Prijs de Heere, mijn ziel, mijn God, hoe groot bent u, met glans en glorie bent u bekleed, in een mantel van licht gehuld. Prachtig. Met andere woorden, heel die schepping die spreekt dus van Gods majesteit. Dat is de koninklijke glorie van hem die alles heeft geschapen. Schepper in glorie is hij. En dat is nog niet alles, want God die heeft na zijn scheppingswerk zich niet teruggetrokken uit zijn schepping. God ging niet te werk als iemand die een klok had opgedraaid en hem dan vervolgens wegzet om er niet meer naar te kijken, zo van het loopt wel. Nee, nee, zo niet. Want dan zou God de wereld waarin wij leven en waarin wij van alles en nog wat ondervinden aan haar lot hebben overgelaten. Nee, God wil juist het leven voor zijn schepping. En daarom is hij in deze wereld aan het werk. Psalm 104 laat ons horen wat er in de schepping te zien is. Dat spreekt ons van God die als de schepper ook de onderhouder is van de wereld en die voor zijn schepselen zorgt. Kijk gemeente, onder deze belichting laat de psalm zijn blik gaan over de schepping in haar volle breedte. Over zee, over hemel en aarde. En in grote aandacht voor details komt het allemaal ter sprake in deze psalm. We horen, God heeft deze wereld geschapen als een plaats om te leven. Want bij zijn schepping kregen de wateren niet de overhand. De wateren zullen de aarde nooit weer bedekken, hebben we gelezen in vers 9. En die tekst die doet ons denken aan het zondvloedverhaal. En na de zondvloed Gods belofte en regenboog van trouw. Het water was de grote verwoestende macht. En nog steeds liggen die verwoestende machten op de loer. Ze kunnen zich maar al te zeer laten gelden in Gods schepping. Een tsunami, een aardbeving, een oorlog. Of zoals we gezien hebben in de afgelopen tijd. Een plotselinge uitbraak van een vulkaan, noem het allemaal maar op. Verwoestende machten. Die laten zich op alle mogelijke manieren gelden. Soms letterlijk. Soms ook in overdrachtelijke zin. Racisme, antisemitisme. Iemand die ik goed ken in Israël, die schreef onlangs in een e-mail, dominee, je proeft hier bij wijze van spreken op iedere hoek van de straat de haat. Nou, de beschietingen van de afgelopen dagen, die lieten ons weer zo'n beeld zien. Gemeente waar verwoestende krachten zich breed maken in de samenleving, daar gebeuren verschrikkelijke dingen. Denk ook maar aan die vreselijke burgeroorlog in Syrië. Nu al 4 jaar, zeg ik uit mijn hoofd, aan de gang. Maar ook dichterbij kunnen we de verwoestende krachten ervaren. Dat kan in gezinnen bijvoorbeeld. Als ouders en kinderen tegenover elkaar komen te staan. Dat kan ook in de politiek, in de kerk, nou noem het allemaal maar op. En dat alles kan ons bezorgd maken of angstig als we rondkijken in deze wereld of in ons eigen leven. Maar dan wil de psalm die we in deze dienst overdenken ons leren, gemeente, dat verwoestende machten maar niet altijd ongestoord hun gang kunnen gaan. Nee, zegt de psalm, eenmaal heeft God een halt toegeroepen aan de wateren en nog altijd laat hij de machten van de chaos en de verwoesting niet tomeloos hun gang gaan op aarde. Ze zullen de wereld en de gemeente van Christus niet naar de ondergang brengen. Gemeente, God is dus sterker dan alle negatieve krachten samen. Het water, zo vervolgt de psalm dan in vers 11, maakt God zelfs tot een bron voor de gewassen die de mensen verbouwen. Dankzij het water hebben mensen en dieren te drinken en groeien er planten en bomen. En dankzij het water wordt de aarde vruchtbaar. En daarom snappen we de bezorgdheid van de boeren wel op het ogenblik in Nederland, nu het zo lang achter elkaar droog is. Want ze willen graag voedsel verbouwen voor ons mens. Ja, maar wacht eens even, dominee, denkt nu vast iemand, wacht eens even. Zo simpel is het toch allemaal niet? Want die honger dan op aarde, wie kent niet de tv-beelden van het journaal of van Socutera, van ondervoede kinderen? Nare beelden die we nauwelijks of niet kunnen zien, niet willen zien misschien. En nog altijd sterven in deze wereld mensen aan ondervoeding. Kun je dan wel stellen zoals die psalmdichter dat doet, dat God volop te eten geeft? Maar ja, als je dan vervolgens de consequentie zou trekken, God geeft te weinig voor de hele wereld. Ja, we voelen wel aan, dat kan toch ook niet, hè? Want dan zou je beweren dat de honger in Soedan bijvoorbeeld aan God ligt. Aan de manier waarop God deze wereld heeft geschapen en in deze wereld te werk gaat. Nou, het lijkt mij ongerijmd om zo over God te spreken. Weet je, ik denk dat we zeggen moeten, er kan op aarde genoeg groeien om te eten. Als wij mensen deze aarde op een goede manier bebouwen en beheren en er geen roofbouw op plegen en geen oorlog voeren, ja, dan zou er genoeg zijn om te verdelen voor de gehele wereldbevolking. Maar weet u, wij zijn meer en meer het besef kwijtgeraakt dat wij mensen leven coram Deo, in Gods aanwezigheid betekent dat. Simpel gezegd, we moeten dus alles doen voor hem. Eten en drinken, reizen en ontspannen in onze vakantie, werken en de kost verdienen. Maar wie beseft dat nog vandaag aan de dag? Heeft u zich dat wel eens afgevraagd? Zijn wij het die, of ben ik het misschien, die Gods schepping verwoest? Trekken wij het ons aan dat anderen honger lijden, op de vlucht zijn? Of geven we als gemeente van Christus niet thuis op deze vragen? En vindt u het alleen maar lastig dat dit soort dingen klinken vanaf de preekstoel? Gemeente, God geeft genoeg voor iedereen. Psalm 104 zingt van zijn gaven voor mens en dier. En zingt van hem die steeds aan het werk is om het leven mogelijk te maken en goed leefbaar. Psalm 104 zingt met het oog, daarop is God ook ordenend te werk gegaan. We lezen dat in vers 19 en volgende. Daar staat, u hebt de maan gemaakt voor de tijden. De zon weet wanneer ze moet ondergaan. Nou, dan moet u weten dat maan en zon bij de volken rondom Israël aanbeden werd als goden. In het Egypte van die dagen, zo weten wij, is er een loflied op de zon geschreven dat nogal wat gelijkenissen vertoont met Psalm 104. Maar in dat Egyptische zonnelied wordt de zon bejubeld als een god die het leven van mensen draagt. En dat is toch heel iets anders dan hier in Psalm 104 klinkt. Hier, in dit lied van Israël, is de zon geen god. Nee, de zon is door God geschapen. Wij hebben het in deze week over vakantiegangers die zonaanbidders zijn. Nu, dat zal wel niet zo letterlijk bedoeld zijn, dat begrijpen we wel. Maar het herinnert in ieder geval wel aan de verering van de zon. Gemeente, laten we goed zien dat in het Oude Testament de schepping niet vergoddelijkt wordt. Nee, de Bijbel laat juist zien dat de schepper niet opgaat in de schepping en dat de schepping niet goddelijk is. Psalm 104 spreekt heel nuchter over de maan en de zon, zou ik willen zeggen. Ze dienen in Gods schepping als kalender. De tijden staat er in vers 19. Als horloge mag je dus zeggen. Als horloge. Zoals mijn grootvader van vaders zijde op het land aan het werk was en tegen zijn knechten zei, het is tijd. En dan keek die beste man niet op zijn horloge, want hij heeft nooit van zijn levensdagen een horloge gehad. Maar dat zag hij aan de lucht. En als de zon scheen, aan de stand van de zon. En het is nooit gebeurd dat mijn grootmoeder moest wachten met eten, omdat ze nog niet van het land terug waren. Prachtig, nietwaar? Prachtig. Nostalgie is dat. We kunnen ons dat haast niet meer voorstellen, want we kijken tientallen keren op ons horloge of op onze smartphone om te zien hoe laat het is. Psalm 104 zegt, zon en maan zijn er om de tijden te ordenen in dagen van werken en rusten, van spanning, van inspanning en ontspanning, van zaaien en oogsten, van plannen maken en van plannen uitvoeren. En dat alles geeft aan het leven een bepaald ritme, een bepaalde afwisseling. De nacht, zo beschrijft Psalm 104 prachtig, is er voor de dieren in het bos. De jonge leeuwen, lees ik in vers 21, die gaan uit op roof. Brullend vragen zij God om voedsel. Prachtig dichterlijke taal is dat toch. En als dan de zon weer opgaat, zegt vers 23, dan gaat de mens naar zijn werk om te arbeiden tot de avond toe. Met andere woorden, het aanbreken van de nieuwe dag en het opkomen van de zon, in ons land lang niet altijd te zien, maar in het landschap van Israël natuurlijk wel, stelt de mens in staat om te gaan werken. Ja, maar wij leven in zo'n andere tijd als toen die psalm gedicht werd, zeker. En ik weet maar al te goed dat het nu lang niet altijd meer vanzelfsprekend is dat je bij het aanbreken van een nieuwe dag ook aan het werk kunt. De psalm wil ons in ieder geval de mogelijkheden tot leven laten zien. En leven is meer dan werken alleen. De zee wordt dan vervolgens genoemd en de Leviathan. De volkeren om Israël heen waren bang voor dat zeemonster. Maar God speelt ermee, zegt de psalm. Er zijn ook uitleggers die menen dat de Leviathan de duivel wordt aangeduid. Maar ik houd mij maar aan datgene wat de kanttekeningen van de Statenvertaling daarover zeggen. En die beschrijven het als een zeemonster. Nieuwe vertaling spreken in Job 40 simpelweg over een krokodil. Nu genoeg daarover. Duidelijk mag in ieder geval zijn dat God sterker is dan dreiging en leed. Psalm 104 ontkent dus die dreiging en leed niet. Nee, ze ziet het wel degelijk onder ogen. Ook wanneer ons in het vervolg van deze psalm getekend wordt hoe alles in de schepping op God is aangewezen. Homer vers 27 en 28. En alle zien er naar uit dat u brood geeft op de juiste tijd. Geeft u het, dan doen ze zich te goed. Opent zich uw hand, dan worden ze verzadigd. En zo werkt die psalm dan toe naar de climax, vers 30. U geeft de aarde een nieuw gelaat. Met andere woorden, God gaat al maar door met op aarde nieuw leven te geven. God wil niet dat deze wereld een woestijn wordt waarin geen leven meer mogelijk is. En dan volgt in deze psalm die prachtige belijdenis in vers 34. Laat ik daar ook nog even de vinger bij mogen leggen. En ik realiseer me heus wel dat zo deze preek meer een bijbelstudie wordt dan een preek. Maar ach, dat moet kunnen voor een keer, zou ik denken. Maar het staat er zo mooi, gemeente, in dat 34ste vers. In de HSV die we lazen vanmorgen staat het zo. Mijn overdenking van hem zal aangenaam zijn. Ik zal mij in de Heere verblijden. Als de schepper zich verheugt over zijn werken, mag de mens belijden. Ik vind mijn vreugde in hem. Wat een prachtige belijdenis is dat. Je in de Heere verblijden. Je vreugde vinden in hem. Dat is het antwoord op de God die zelf zijn vreugde vindt over zijn werken. Aan het begin van de Bijbel lezen we dat, hè? Dat God zich verheugde over zijn werken. En dat God het allemaal zag en zei, het is goed. In gemeente ging het zo ook niet in de herschepping. Toen God zijn zoon naar deze wereld zond. Ik zou willen zeggen, God stelt er als schepper zijn eer in om ons mensen te hulp te komen. En daarom heeft hij zijn zoon naar deze aarde gezonden. Hij zou alle leed dragen als voorbode van die nieuwe wereld waar God voluit blij over zal zijn. Een wereld zonder leed, zonder verdriet, zonder pijn, zonder tranen. En ik zou willen zeggen, Psalm 104, die brengt dat uitzicht al ter sprake. Hij geeft de aarde een nieuw gelaat, zingt de dichter. En daarin mogen we toch in alle voorlopigheid iets horen over de nieuwe wereld. De psalm begint, zo zei ik straks, met de lof van God. De psalm eindigt er ook weer mee. Loof de Heere mijn ziel, dat is de laatste regel van de psalm. En we zagen dus dat het hele leven langstrekt in deze psalm. Met zijn vreugde, met zijn zorgen, maar door dit alles heen zou ik willen zeggen, klinkt in dit lied de vreugde. Blijdschap over God, over God de schepper die de wereld lief heeft. God is het die deze wereld draagt in zijn trouwe zorg, door licht en donker, zijn glorie tegemoet. En dat kan, gemeente, omdat de heiland naar deze wereld gekomen is. Al zo lief heeft God deze wereld gehad. En daarom komt Christus, om ons zo redding en toekomst te schenken. Beleiden wij het al met de dichter mee dan, ik vind mijn vreugde in hem. Dan zullen we ook uitzien naar zijn tweede komst. Want dan pas zal de verlossing van de schepping compleet zijn. Dan zal God op aarde komen met groene eeuwigheid, zoals Johann Walter zo dichtte. En dat is eigenlijk niet in woorden uit te drukken, gemeente. Maar als God zich zal openbaren op de jongste dag, dan zullen wij ervaren wat hij met ons vermag. Amen.
Bedankt voor het luisteren naar deze dienst. Heeft u vragen of wilt u doorpraten? Dat kan. Kijk gerust eens rond op onze website voor meer informatie.